Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanavond zal er dus doopbediening zijn en in die dienst ook voor te gaan ons ambtsbroeder dominee Kieviet van Dordrecht Centrum. Dinsdagavond zal er kerkraadsvergadering zijn om 19:30. In deze vergadering zullen ook aanwezig zijn de beide predikanten die ons adviseren omtrent de gerezen zorgen in het midden van onze gemeente. En u zult begrijpen dat u dan die vergadering niet kunt bezoeken. Maar wel wil ik u vragen om die vergadering hartelijk ook in uw voorbeden bij de Heere te brengen. En zelf hopen dat straks ook met elkaar te doen in het grote gebed. Woensdagmiddag is er weer contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. De aanvang is 14:30 en ik zou u allen weer willen uitnodigen om te komen. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan dominee Van Heteren van Urk. De collecten, de eerste is vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor de zondagschool. Volgende week is er 1 collecte die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Zo ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer zijt geen of uit moogt gaan en waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121. En daarvan het 4e vers. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen uit Psalm 24, het derde vers. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, het is het vroom geslacht die naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En we willen dan verder gaan met de lezing van het boek Ezra en daarvan het vijfde hoofdstuk. We beginnen bij de versen 1 tot en met 5. En in aansluiting daarop lezen uit de profeet Haggai. En u moet dat als het ware zien als een uitleg bij hetgeen gebeurt in Ezra 1 tot en met 5. En dan lezen we de profetie van Haggai, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14 als een toelichting bij het eerste schriftgedeelte. We stellen ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop uit Psalm 24, vers 3, en luisteren eerst naar de schriftlezing uit Ezra 5, de versen 1 tot en met 5, en daarna uit Haggai 1, de versen 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren. In de naam des Gods van Israël profeteerden zij tot hen. Toen maakte zich op Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, en begonnen te bouwen het huis Gods die te Jeruzalem woont. En met hen de profeten Gods die hen ondersteunden. De 10 dagen kwam tot hen Tatnai, de landvoogd, aan deze zijde der rivier, en Starbonzai en hun gezelschap. En zeiden aldus tot hen: wie heeft u lieden bevel gegeven dit huis te bouwen en deze muur te voltrekken? Toen zeiden wij aldus tot hen, en welke de namen waren der mannen die dit gebouw bouwden. Doch het oog huns Gods was over de oudsten der Joden, dat zij hun niet beletten, totdat de zaak aan Darius kwam en zij alsdan daarover een brief weder brachten. Lezen wij nu de inhoud van de profetie die door de profeet Haggai in die dagen heeft geklonken. In het 2e jaar van de koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai, den profeet, tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, den vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. En het woord des Heeren geschiedde door de dienst van den profeet Haggai, zeggende: is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Ge eet maar niet tot verzadiging. Ge drinkt maar niet tot dronken wordens toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorboorden buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar zie, gij bekomt weinig. En als gij in het huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der Heerscharen. Om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen en over het koren en over de most en over de olie en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem des Heeren hun Gods en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heer hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen wij ons in gemeenschappelijk gebed verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. En we willen dan in ons gebed gedenken aan broeder en zuster Van Dijk, die in de achterliggende week hun dochter hebben begraven. We willen ook gedenken aan de familie Rottier, die komende week naar Turkije vertrekt in verband met het huwelijk van hun dochter. We willen ook gedenken aan zuster Hanna Sprong, die de komende week een staaroperatie zal ondergaan. We willen ook gedenken aan onze Willemijn Valerius, die onder zorgelijke omstandigheden toch naar het ziekenhuis moest worden gebracht en daar nog steeds verblijft. We willen ook gedenken aan onze geliefde broeder, dominee Van de Weert, die een zeer ernstige hartoperatie heeft ondergaan en wiens toestand nog steeds zorgelijk is. Hij verblijft nog op de IC. We willen ook gedenken aan ons oud-gemeentelid Peter Baars, die een zeer ernstig auto-ongeluk overkwam, waarvoor bij zijn leven gevreesd is maar het mag nu beter met hem gaan. We willen ook gedenken aan de koorreis van de prins Maurits naar Tsjechië, waar ook verschillende jongelui uit onze gemeente mee meegegaan zijn. En we willen dan ook de kerkraadsvergadering van aankomende dinsdag aan de Heer opdragen. En tenslotte mogen we ook dankzegging doen, en wel met de familie Struik uit Melisand, die 25 jaar getrouwd zijn. En ik vergeet nog te zeggen, ik lees eroverheen, maar we willen ook gedenken aan de familie Groeneveld, waarvan in de achterliggende week de vader van broeder Groeneveld is overleden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En als we al die dingen met elkaar gelezen hebben, zoveel dingen, Heere, die zoveel zorgen geven, zoveel verdriet, dan mogen we wel tot u de toevlucht nemen in het gebed. En laat het zo mogen zijn, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Bij u zijn toch de woorden van eeuwig leven. U alleen kunt troosten. U alleen kunt uithelpen. U alleen kunt de weg wijzen. En daarom komen wij tot u vanmorgen om de verlichting van uw Heilige Geest. Als we geroepen worden om dat woord te verkondigen, dan zien onze ogen op u. En wij bidden u, wilt gij er ons doorheen helpen. Wilt gij zelf spreken. Wilt gij zelf die levende stem zijn. Als de schriften geopend worden, laat daarin uw stem gehoord mogen worden. En geef dat gij ons daartoe gebruiken wilt, als slijk aan uw goddelijke vingeren. Dat we daarin ook van u, de Heere, alleen mogen verwachten en blijven verwachten. En dat er een gedurende gebed opgezonden mag worden tot u. Of dat u die opening geeft. Dat u het verstand verlicht. Of dat u de bewogenheid geeft. De ernst en de liefde. De aandrang om dat woord te verkondigen. En geef dat alles mag uitlopen. Op de eer en de glorie van uw naam. Dat het ons daarom te doen mag zijn. Dat vanmorgen uw naam geheiligd. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En dat uw wil geschieden mag, ook in ons persoonlijk leven. Dat we zo onderwezen mogen worden door uw woord dat ons leven radicaal veranderen mag. Dat ons leven mag zijn in uw dienst. Dat er een hartelijke bekering komen mag. Een voortdurende wederkeer. Door dat woord tot u, zend dan toch uw Heilige Geest. Dat die ons vanmorgen leiden. Verzoen de zonden die achter ons liggen, die we bedreven hebben in onze gedachten, woorden en werken. Verzoen alles wat we hadden moeten doen en we niet gedaan hebben. Al die zonden van nalatigheid. Was er reinig al onze zonden in dat dierbare bloed van uw Zoon. Heer, en als we dan denken aan die vele voorbeden, Heer, dan leiden we mee. Met de familie van Dijk die zo'n grote slag heeft te verwerken. Wilt u bij ze zijn ook. Nu het leven verder gaat. En nu ze zonder hun Caroline de nieuwe week zijn ingegaan. Die ze in de achterliggende week hebben begraven. Wie zal de vader en moeder smart peilen? Heere, maar bij u is troost. Bij u is uitkomst. En geef ook dat ze dat mogen weten. Dat ze daaruit mogen leven. Dat er niemand anders troosten kan dan u. En wij bidden u. Laat het in hun leven waar mogen zijn. Zeg tot mijn ziel. In haar geween. Ik ben uw heil. Alleen. En als dat in hun hart mag gaan leven. Dan kunnen ze verder. En daar bidden wij ook om. Sterk ze, Heren. Wilt u zijn ook met de familie Groeneveld, die in zo'n korte tijd twee geliefde ouders zich zag ontvallen. Eerst de moeder van zuster Groeneveld en nu de vader van broeder Groeneveld. En dat in zo'n hele korte tijd. Heere, wilt u ze in dit verdriet ondersteunen. Ook als ze de komende week aan de geopende groeven van hun geliefde vader en grootvader staan. Sterkt u ze dan en wilt u bij ze blijven. Geef ook dat bij de kinderen en de kleinkinderen. Ook dit aangrijpende gebeuren in hun leven een keer mag brengen tot u de Heere. Wilt u ze zo nabij en goed zijn. Heer, wij denken ook aan de familie Rottier die onder heel andere omstandigheden toch ook weer iets aangrijpends en iets indrukwekkends gaan meemaken als een dochter huwt zo ver weg. Wilt u bij ze zijn en wilt u ze toch goede dagen geven en wil ze ook weer veilig in ons midden brengen. Breid uw vleugelen uit over het huwelijk van Heer Aldien en Onoer. Wilt u met ze blijven. Wil zelf door uw woord en geest ook deze jonge mensen voorgaan met uw heiligt. Denk ook onze zuster Hanna Sprong die aan haar ogen geopereerd moet worden. Een staaroperatie. Dat haar verwachting maar mag zijn van u. Dat ze opzien mag tot u. En dat ze mag vragen om met geestelijke ogen op u te mogen zien. Heer, u weet ook hoe we weer geschrokken zijn met elkaar. Toen we hoorden dat Willemijn met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Heer, u kent haar tere en kwetsbare leven. Ach, Heer, wat zullen wij zeggen? Er is al zoveel gepasseerd, ook in de achterliggende weken en maanden. Heer, wilt gij haar vasthouden? Wilt gij in al haar benauwdheid nabij zijn? En geef dat ze dat ook weten mag. De Heere ondersteunt mij. De Heere geeft mij kracht. En dat ze ook in deze weg haar ogen mag slaan op u. Om het alleen van u te verwachten. Gedenk ook haar vader en moeder. Broers en zusters, Heren. Ik wil ook geven dat we met elkaar u mogen aanlopen. Om genezing, om kracht voor Willemijn. Geef dat ook in de gemeente, ook onder de jonge mensen. Heren, dat we met elkaar mogen meeleiden. Heren, zie zo op haar neer. Zegen de medicijnen die gebruikt worden. Dat we het zo van u mogen blijven verwachten. Denk ook onze geliefde broeder, dominee van de Weert. Heren, wat zal het veel in zijn leven betekend hebben. Zo'n ernstig ingreep. Zo dicht bij de dood geweest. En dan zal hij het ervaren, ook dominees moeten sterven. Maar we kunnen niet als dominees sterven. Maar we moeten sterven als een geredde zondaar. En geef dat dat ook vast in zijn ziel mag liggen. Heer, en wil hem daarin steeds meer ondersteunen. En wil dat maar bevestigen. Dat het bloed van u reinigt van alle zonden, ook onze ambtelijke zonden. Sterk ook hem en zijn vrouw en ook zijn dochter Annieke. Wilt u ook bij haar blijven. Och Heer, wat voelen we in zulke dagen hoe we aan onze vader verbonden zijn. Denk ook al de andere kinderen, de kleinkinderen. Heer, hij mag er nog zijn. Geef verder herstel en wil ze zo voorgaan met uw heiligt. Heer, we denken ook aan Peter Baars. Wat is dat ook geweest, Heer, zo'n auto-ongeluk. Wat zien we toch dat we ook als jonge mensen elk ogenblik in gevaar zijn. Hij mag er nog zijn. Woorden van andere jonge mensen die in het verkeer zijn omgekomen. U hebt nog voor hem willen zorgen. Bij alle spanningen die het met zich meegebracht heeft, mag hij er nog zijn en mag het beter gaan. Gedenk hem, Heere. En laat ook deze roepstem indringen in zijn hart. Dat hij ook in deze weg mag ervaren, de Heere klopt nog op mijn hart. Gedenk ook onze oudherder en leraar, professor Baars. Heere, bij alle zorgen in zijn leven ook, zorgen nu om zijn zoon, wil hem daarin sterken samen met zijn vrouw. Wil bij hem blijven, wil hem goed en nabij zijn ook in het werk wat hij mag doen. En als we aan hem denken, denken we ook aan onze andere oud-predikant, dominee Den Butter. Wilt u ook voor hem zorgen, Heren? Wil hem ondersteunen ook in de moeilijke weg die hij gaan moet. Geef hem ook telkens weer de kracht om dat woord te mogen bedienen. Wil hem ook het ouder worden samen met zijn vrouw in alle dingen goed en nabij zijn. Heren, zo willen wij ook bidden voor de jonge mensen die in Tsjechië mogen gaan zingen. Wilt u ze ook bewaren over de gevaarvolle wegen. Geef ze goede ontmoetingen. Maar bovenal, laat ook wat ze gezongen, wat ze zullen zingen, ook tot zegen mogen zijn. Heren, en dan weet u ook dat we dinsdag ook als kerkraad samen met de beide predikanten hopen te vergaderen. En ook met elkaar willen spreken en nadenken. Voor al de dingen die er in het midden van de gemeente zijn. Heren, geef dat het ons diep mag raken. Dat het ons bezig mag houden. Dat het ons mag uitdrijven tot de troon der genade. Dat we mogen worstelen, o grote koning. Dat uw woord verkondigd mag worden. Naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Heren, neem alles weg wat daarbij hinderen kan. Open de schriften. Gedenk daarin uw dienaar. Gedenk de gemeente, Heren. U kent ook de wonden die er zijn. Heren, wilt gij dan zelf ook helen? Wilt gij zelf ons allemaal brengen tot die verootmoediging om het van u te verwachten? Wilt u bij elkaar brengen wat onder spanning staat? Heren, dat onze ogen toch op u mogen zijn. Heren, dan weet u het. Hoe daaronder geleden wordt. Heren, wil gij zelf opstaan. Want wij kunnen het niet heen. Maar u wel, Heren. Dat daarom onze ogen mogen zijn op u. De middelen die gebruikt worden, wilt u dat zegenen. Heren, wilt u wederbrengen. Bij elkaar brengen. Wilt u geven. Dat we waarlijk met elkaar ons mogen verootmoedigen aan de troon uw genade. Omdat u wederkeren zou. O God, verlaat ons niet. Dat hebben wij wel verdiend. Maar zie nog aan in genade. Zegen ons toch. En verlaat ons niet. Omdat we zo met elkaar ook de komende tijd u mogen zoeken. Zo door uw woord en geest aan elkaar verbonden mogen worden. Dierbare koning. Laat toch de overste van de duisternis toch niet heersen. Verbreek zijn macht en doe triomferen. Uw werk, o koning der koningen, dat kan toch omdat u de almachtige zijt. Maar ook de goede tierne, die vol van vergeving is en vol van genade. Dat we het dan alleen van u zouden verwachten. Heren, zo mogen uw naam ook dankzeggen. Dankzeggen dat u ook de familie Struik nog weer 25 jaar gaf te gedenken. Dat ze door de band van de liefde aan elkaar verbonden zijn. Dat u een huwelijk hebt willen zegenen met kinderen. Dat u het tot hiertoe nog zo wonderlijk wel met hen gemaakt hebt. O, dat dit een dag van verootmoediging mag zijn. Van blijdschap. Dat ze terug mogen zien en zeggen, Heren, u hebt het aan niets ons doen ontbreken. En dat voor verloren mensenkinderen, voor zondaar. O, wat zal dat dan een vreugde geven, dat u zo wilde gedenken. Heren, blijf bij ze, ook de komende tijd. Gaat u met ze mee, vergeef en verlaat ze niet. Heren, zie zo in gunst op ons neer. Wees allen nabij die het moeilijk hebben, met lichamelijke ziekten, de ernstige zieken in ons midden. Zij die met psychische moeite te kampen hebben, met neerslachtigheid, depressiviteit. Zorgen in het gezin, zorgen om de kinderen. Heren die eenzaam hun weg gaan, de bedroefden, de rouwdragenden, Heren, leggen het alles voor u neer. Kom toch, geef en verlaat ons niet. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. En hun handen werden slap. Zo hebben we vorige keer gehoord dat de weerstand en de tegenstand van de Samaritanen zo sterk werd en de laster zoveel pijn deed en moedeloos maakte dat ze uiteindelijk ophielden met de herbouw van de tempel. En toch hebben we mogen zien aan het eind van Ezra 4 dat te midden van die duisternis daar het licht toch ging schijnen. Toch waren daar twee lichtstralen van hoop. Want we hebben met elkaar gehoord hoe de Heere te Jeruzalem woont. De Heer, hij laat zich niet verdrijven door de Samaritanen. Zij kunnen zijn volk wel moedeloos maken. Dat het werk stagneert. Maar hij blijft. En als hij blijft, dan zal zijn werk voortgaan. En dat lazen we dan ook in dat woordje tot. De bouw lag stil tot aan het tweede jaar van de koning Darius. En in die twee zaken breekt het licht door dat het staken van de herbouw niet voor altijd zal zijn, maar dat de tempel zal worden herbouwd en zij uiteindelijk zal worden voltooid. De voortgang van het werk des Heren in de tempelbouw, daar hopen we vanmorgen bij stil te staan, en wel aan de hand van de verzen uit Ezra, en dan met name de verzen 1 tot en met 5, hoewel het hele hoofdstuk aan de orde zal komen, en we zullen dat zien in het licht van Haggai 1. En dat is dan ook het tekstgedeelte waar u ook het koordje van uw Bijbel bij moet leggen, want we zullen steeds weer naar dat woord van de profeet Haggai bij de uitleg van Ezra teruggrijpen. En deze geschiedenis uit Ezra 5 bepaalt ons dan bij de voortgang van de tempelbouw. En we letten dan op God die profeteert. In de tweede plaats op God die ondersteunt. En in de derde plaats op God die bewaakt. We willen stilstaan bij de voortgang van de tempel. En we letten dan allereerst op God die profeteert. In de tweede plaats op God die ondersteunt. En in de derde plaats op God die waakt. Doch eerst gaan we zingen, en wel uit Psalm 143. En daarvan de versen 6, 10 en 11. We noemen nu te zingen uit Psalm 143. En daarvan het zesde vers. Ik hef mijn handen naar den hogen. Mijn ziel is voor uw alziend oog gelijk een dor en dorstig land. En ook het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En het elfde, laat uw gunst mij niet begeven. Psalm 143, de versen 6, 10 en 11. En krijgt u de gelegenheid om in tweetal rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. En we willen die beide collecten, maar ook die voor de zondagsschool natuurlijk van harte bij u aanbevelen. Gemeente, na het amen der prediking zingen wij, niet zoals aangegeven staat, 140 vers 13. Misschien wil de organist daar ook even op letten, maar het laatste vers, 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid allentijd vermelden door mij reen. Die beide psalmen moeten dus omgewisseld worden. Eerst zingen wij dus na het amen der prediking uit psalm 89 vers 1. En onze slotzang is dan psalm 140 vers 13. De voortgang van de tempelbouw, waarin we letten op hoe God er is die profeteert, hoe God er is die opwekt en ondersteunt, en hoe God er is die zijn volk bewaakt en bewaart. Ruim 16 jaar ligt de bouw van de tempel stil. En misschien hebt u ook wel eens zoiets gezien, dat er ergens begonnen werd met de bouw en dat vanwege financiële moeilijkheden de bouw niet voltooid werd. Dan zie je al heel spoedig hoe dat onkruid de fundering die gelegd is overwoekert. En na enige tijd zie je nauwelijks meer iets van waar men mee begonnen is. Nou, zo'n troosteloze blik moet ook de fundering van de tempel hebben gegeven. Als daar 16 jaar lang niet meer aan gebouwd is, dan zal alles wel zo langzamerhand overwoekerd zijn en zie je bijna niets meer van de grondlegging van de tempel. Als dat dan zo lang duurt, dan kun je wel de vraag stellen, hoe zal dat dan ooit weer goed moeten komen? Moet dat dan van het volk vandaan komen? Moet daar dan bij het volk plotseling toch weer een besef komen van, ja, zo kan het eigenlijk niet langer. We moeten toch eigenlijk wel doorgaan met de tempelbouw. Nou wel, gemeenten, als het van het volk Israël moest komen, dan zou die tempel nooit en te nimmer meer herbouwd worden. Dan zal het gebleven zijn bij dat fundament en zou het volk verder geleefd hebben met enkel en alleen het altaar. En zo geldt het ook in alle dingen. Als het van een zondaar moet komen dat hij bekeerd wordt, dan zal het er nooit van komen. Want het moet telkens weer voor het eerst en opnieuw van de Heere vandaan komen. En als er iets is wat het boek Ezra ons leert, dan is het wel dit. Dat God telkens de eerste is in het leven van zijn kinderen. En dat het zo waar is wat hij zegt, ik ben de Alfa. Ik ben het begin, maar ik ben ook de omega, het einde en alles wat daartussen ligt. En daarom zal het ook uitlopen op de eer en de glorie van Gods naam. Daarom zal het van alles gelden, ook van de herbouw van de tempel, door u, Heere, door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. De tempel zal herbouwd worden. Waarom? Omdat God dat van eeuwigheid besloten heeft. Een zondaar zal zalig worden, omdat God hem van eeuwigheid heeft verkoren. En hoe gaat dat dan gebeuren? Hoe zorgt de Heer er dan voor dat die tempel herbouwd wordt? Wel, dat doet hij door de zending van zijn profeten. Dat doet hij door zijn woord. En zo begint ook Ezra 5. Haggai en Zacharia, profeten. Ze profeteerden tot de Joden in de naam des Gods van Israël. Zij worden door de Heere gezonden. De Heere wil weer bemoeienis hebben met dat volk. Hij wil hen weer zijn boodschap laten horen. En hij is het die daartoe het initiatief neemt. Het gaat van het volk niet uit, maar van hem, hij laat zijn volk niet los. En hij zendt zijn profeten. En dat is iets heel kenmerkends voor de godsdienst van het volk Israël. Het profetisme. De Heere maakt telkens weer in het godsdienstige leven van zijn volk gebruik van de profeten. Zij worden telkens door hem gezonden om zijn woord en wet en wil aan zijn volk bekend te maken. Maar onder die profeten die gezonden worden, daar duiken ook van elders ingeklommen valse profeten naar voren. En wat is nou het kenmerk van een valse profeet? Wel, die spreekt naar de mond van het volk. Die verkondigt wat het volk graag wil horen. Die durven zelfs te midden van de naderende oordelen te zeggen, om het volk niet ongerust te maken, vrede, vrede en geen gevaar. Maar wat is nou het kenmerk van een ware, een door God gezonden profeet? Wel, dat zij het woord eerlijk spreken. Ook al kost dat hun smaadheid en vervolging, ja zelfs de marteldood. Zij spreken naar het woord van de Heere, van komende oordelen en van de straffende hand van de Heere. Maar zij mogen ook wijzen op de weg der ontkoming, op het leven dat er is bij de Heere, op zijn genade en ontferming. En dan zullen we vanuit het woord horen of deze twee profeten, Haggai en Zacharia, of zij ook zulke ware dienstknechten van de Heere zijn. En dan moeten we maar eens luisteren naar de boodschap die zij brengen. Ze brengen, zo weten wij dus, die boodschap in het tweede jaar van de koning Darius. En dat was een heel roerig jaar. Koning Darius, hij is de opvolger van een koning die maar heel kort heeft geleefd. De kinderen kennen koning Darius natuurlijk wel. Uit die bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Nadat de koning van Babel was overleden, breekt er een roerige tijd uit. Verschillende troonpretendenten staan op om de macht te grijpen. En één regeert er kort, zo zei ik, en wordt vermoord. En daarna krijgt Darius de overwinning. Verschillende tegenstanders weet hij uit te schakelen. Maar u begrijpt wel dat hij zijn hegemonie moet bevestigen. En daarom een politiek onzekere tijd. En het is in deze tijd dat de Heere zijn twee knechten zendt. Haggai de eerste. En zij komen met de volmacht van de Heere. Ze spreken in de naam van de Heere. Maar ook hier zien we weer zo duidelijk, het gaat niet om de profeet. We weten van Haggai niets. We weten niet wanneer hij geboren is. We weten van zijn afkomst niet. We lezen niet dat hij als Zerubabel een zoon van David is. Of dat hij uit een profetengeslacht komt, zoals Jozua. We weten helemaal niets. We weten niets van zijn bekering. We weten niets van zijn roeping. We weten eigenlijk niet eens wat zijn naam betekent. Daar tasten we ook zelfs mee in het duister. We weten alleen dat hij een man is door de Heere geroepen en gezonden. Een man door de Heere gekozen in zijn vrijmachtig welbehagen om een boodschapper te zijn. En misschien heeft hij zelfs wel heel kort gepreekt. Net als Johannes de Doper. En had hij maar één opdracht, zoals ook Johannes de Doper, om een brandende en lichtende kaars te zijn in een donkere tijd. En gemeente, daarom zal het ook wel heel wat geweest zijn. Als daar zomaar ineens in die tijd van moedeloosheid en donkerheid, daar ineens een profeet opstaat, een knecht van de Heere komt en die toch zo ontzaglijk te neergeslagen en zo ingezonken omstandigheden. Daar ineens is onverwacht de stem van de Heere. Maar het is wel een ontdekkende stem. Het is wel een stem die de zonden aanwijst. Het is een stem die zegt, is er voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis woest zijn? Het is een stem die de vinger legt bij de zonden. Het is een stem die zegt, u kunt nou wel wonen in uw weldoortimmerde huizen, in uw fraai versierde woningen. Maar hoe kan dat nou, terwijl de tempel woest en verlaten ligt? En daarin zien wij dat Haggai een ware knecht van de Heer is. Hij wijst de zonden aan. Heel concreet zegt hij, hoe kunnen jullie nou zo leven? En al je geld en je moeite verspillen en spanderen aan die prachtige huizen, terwijl het huis van de Heere woest en ledig laat. En dan zegt hij er iets bij. Je moet het thuis nog maar eens heel goed over lezen. Haggai 1. Hij zegt, hebben jullie dan niets geleerd van die opeenvolgende misoogsten? Zien jullie niet wat er om je heen gebeurt, o mijn volk? Is het jullie niet opgevallen dat de oogsten steeds zo slecht zijn? Hebben jullie daar niets van geleerd? Je zaait veel, maar je brengt niets in. Zo klinkt het ernstig uit de mond van de profeet in zijn eerste hoofdstuk, het zesde vers. Zien jullie niet dat in vervulling gaat de ernstige waarschuwing die Mozes gegeven heeft? Wat heeft Mozes gezegd in zijn afscheidswoord? Indien gij lieden mijn stem niet zult gehoorzaam zijn, dan zult gij wel zaad zaaien op een akker, maar er zal weinig in te zamelen zijn, want de sprinkaan zal het opeten. Je zult wel wijngaarden planten, maar je zult geen wijn drinken, want de worm zal ze opeten. Olijfbomen zullen in uw land zijn, maar met olie zul je niet zalven, want ze zullen geen vrucht afwerpen. En dat is het wat de profeet zegt. Let nou eens op de omstandigheden, mijn volk. Spreken die niet duidelijk wat er gaande is? Profeet, hij wijst er voortdurend op. Gij ziet om naar veel, maar ziet ge bekomt weinig. En als ge het in het huis gebracht hebt, zo blaast de Heere daarin. En dan wijst hij de oorzaak aan opnieuw. Waarom gebeurt dat? Waarom zijn er al die misoosten en die tegenslagen? Wel, zegt de Heere, om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Zo lezen we in het negende vers van de profeet. Daarom al die tegenslagen, omdat jullie mijn huis woest laten. Daar ligt de oorzaak van al de ellende waarin jullie verkeren. Jullie hebben zeker wel te kampen gehad, oh dat is waar, van de Samaritanen, die vijanden van buiten. Maar die vijanden van binnen, ze zijn veel gevaarlijker. Uw eigen liefde, uw eigen belang wat u boven alles stelt. U bent bezig met de dingen van de tijd. En mijn dienst, ze komt op de tweede plaats. Een gemeente, zo ontdekt de Heere, altijd eerst aan de zonden die scheiding maken tussen ons en de Heer. Als een echte medicijnmeester legt de Heer de kwaal bloot. Hij wijst een egoïstische houding aan, het verzaken van hun taak en hun roeping om dat huis van de Heer te bouwen. Hij maakt door die misoosten zijn ongenoegen en toorn bekend over de slapheid van hun handen en over de inhalige mentaliteit van zijn volk. Hij komt hen tegen met de roeden. Zo doet de Heere dat nog menigmaal. Oh, en wat is dat pijnlijk als je met een wond naar de dokter gaat. En die wond moet eerst blootgelegd worden. Die wond moet eerst gezuiverd worden. Oh, wat een pijn kan dat doen. Als dan de diagnose gesteld wordt en de oorzaak ervan wordt aangewezen. Dat het alles vanwege je eigen schuld is. Maar dan ook die heerlijke medicijnmeester, die ook dat medicijn heeft. Dat medicijn dat geneest. Dat medicijn dat heelt. En wat is dan het medicijn wat de Heere aanwijst? Wel, hij zegt het in het achtste vers van de profeet. Bouwt dit huis. Bekeer je van je slapheid, bekeer je van je ingezonkenheid, bekeer je van je eigen liefde. Ga de bergen op en haalt hout. En maak mijn huis af. Daarom heb ik jullie geroepen uit Babel. En verwacht het daarvan van mij. Bekeer je toch tot mij. Zie toch niet op al die vijanden die je handen slap maken. Maar wend je naar mij toe. En bouw in mijn kracht en in de verwachting dat ik je helpen zal. En dat is de boodschap die de Heere als het ware in Haggai 1 ons voor ogen houdt. Stel uw hart op uw wegen, zegt de Heer. En daarin vat hij het als het ware samen. Denk toch eens na, mijn volk, waar jullie mee bezig zijn. Let toch eens op de tekenen der tijden. Bezie toch eens je eigen leven. In het licht van mijn woord, stel uw hart op uw wegen. Tot tweemaal toe roept de profeet en in opdracht van de Heere daartoe op. Let toch eens op je levensweg. Zie toch de smartelijke omstandigheden waarin je leeft. Vraag je toch eens af, hoe zou dat toch allemaal komen in het leven? O, dat je tot de conclusie mag komen, mijn volk. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En daarom, mijn volk, keer weder. Breng het hout aan en bouw dit huis. En ik zal er een welgevallen aan hebben. En ik zal erdoor verheerlijkt worden. Dat is het waartoe de Heere zijn volk oproept. Dien nu toch mij. En dat ik in de dienst van jullie weer de eer mag ontvangen waar ik zo'n recht op heb. Gode zij dank. Het woord mag zijn kracht doen. Want als het woord van de Heere geklonken heeft door de profeet Haggai. En dat woord door de Heilige Geest ingebracht is in het harten van de hoorders, dan gaat er wat gebeuren. Want zo lezen we het in Esra. Toen dat woord van de Heere geklonken had, dat schuldigstellende woord, maar ook dat woord van bekering, dat woord van bemoediging, toen maakten zich op Zerubabel en Jezua en begonnen te bouwen het huis des Heeren die te Jeruzalem woont. De beide leiders, Zerubabel, de afstammeling van David, en Jozua, de zoon van Aaron. Ze geven het goede voorbeeld en onder hun leiding wordt de bouw hervat. En het volk, ze sluiten erbij aan, want we lezen het bij de profeet in het 14e vers. En het ganse overblijfsel des volks, allemaal worden ze weer opnieuw bij de herbouw betrokken. Allen worden door dat woord van de Heere geraakt en het mag zijn kracht doen. De slappe handen, ze worden weer sterk. De knikkende knieën, ze worden weer stevig. En het woord mag zijn kracht gaan doen in het midden. En dan staat het er zo. En gemeente, dat moet ons opnieuw weer raken. En dat moet ons de verwachting geven. Hoe komt dat nou? En dat is voor de tweede keer dat we daarop gewezen worden. Het staat er zo. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel. Weet je het nog uit Esra 1? Hoe kwam het dat de koning Kores die toestemming gaf? Omdat Gods geest hem verwekte. Hoe kwam het dat het volk wederkeerde? Wie waren dat? Namelijk zij in wier hart God het verwekte om weder te keren. En nu weer opnieuw. Wie gaan herbouwen? Wel, het staat er zo heel concreet. In het 14e vers van de profeet. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel. O, wat zien wij toch, gemeente. Dat het telkens bij de Heere vandaan moet komen. Dat Hij onze geest moet opwekken. Dat Hij dat werk van Hem moet vernieuwen in het hart en onderhouden. Hij is de eerste die werkt. Hij is het die blijft werken. En hij is het die zijn werk zal voltooien. En gemeente, dat komt nou steeds terug. Want je kunt het niet met één woord van de Heere doen. Je hebt de Heere telkens nodig. En dat blijkt ook hier in deze geschiedenis. Zo bemoedigend dat de Heere dat ook telkens weer doet. Want als zij dan begonnen zijn met dat werk van de herbouw, dan moeten zij daardoor telkens weer door de profeten toe worden aangemoedigd. Telkens weer zijn er die vijanden van buiten en van binnen die dat werk kunnen doen vertragen. En de neiging tot verslapping, ze ligt steeds op de loer. En hoe komt het dat het toch doorgaat? Wel, dan lezen wij in Haggai 5. Het eerste vers in, ik zeg in Esra 5. En dan lezen wij daar in dat tweede vers. En de profeten Gods ondersteunden hen. Telkens weer als ze daar aan het bouwen zijn, klinkt daar dat woord van de Heere om vol te houden. Steeds weer mogen zij door de profeten worden aangevuurd. Steeds weer komen zij met een woord van de Heere om te mogen doorgaan met het werk. Haggai mag het zeggen in dat 13e vers in zijn profetie. En ik de Heere ben met u. Oh, wat een wonder voor Zerubabel en Jozua. Als ze daar samen weer met het volk gaan beginnen. Dat de Heere bij dat begin van die herbouw weer tegen ze zegt. En ik ben met u mijn volk. Haal maar de stenen hoor. Te midden van al de spot. Keer je portemonnee maar voor mij om. Want ik ben met je. Geef het maar, je zult er echt niet tekort aan komen. Ga maar door. En ik blijf bij je. En als jullie nou denken, zegt de Heer. Dit gebouw kan toch nooit zo mooi worden als het huis van Salomo. Daar moet je niet aan denken, zegt de Heer. Want, we kunnen dat verder lezen in 2 Haggai 8. Want de Heer zegt, als ik dat zou willen, dat hij net zo fraai zou worden als in de dagen van Salomo, dat zou voor mij toch niet onmogelijk zijn, want mij is het zilver en mij is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. Maak je daar toch geen zorgen over, dat je misschien niet zoveel geld hebt en niet zoveel goud en niet zoveel zilver als in de dagen van Salomo. Dat hoeft voor mij nu niet. Want als het zou moeten, zou ik het je zo kunnen geven. Want al het goud en het zilver, het is allemaal van mij. En daarom laat je door die gedachten niet moedeloos maken. Maar dan gaat de Heere, dat volk dat telkens weer die neiging heeft om moedeloos te worden met de gedachten, die tempel wordt nooit zoals in de dagen van Salomo. Want dan zegt de Heere, deze tempel die jullie nu aan het herbouwen zijn, die zal nog veel heerlijker worden. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan van de eerste, zegt de Heere der Heerscharen. Want in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. En dat is de machtige profetie die daarin doorklinkt. Dat in deze tempel die jullie bouwen, mijn volk, daarin zal ik vrede geven. Namelijk door de komst van mijn lieve zoon. Hier op dat tempelplein dat jullie mogen herbouwen, daar zullen de voetstappen staan van mijn zoon, mijn geliefde. Hier zal hij verkondigen. En hij zal het luid op dit tempelplein uitroepen. Die dorst heeft, die komen tot mij. Daarom zal deze tempel veel heerlijker zijn dan de tempel van Salomo. En de profeten ondersteunden hen. Niet alleen Haggai, maar wat is de Heere toch goed om dat telkens dreigende, wegkwijnende volk te ondersteunen. Want hij zendt niet alleen Haggai. 3 maanden later mag ook Zacharia komen. En het is alsof de Heere zegt, als je het dan met dat ene woord van Haggai niet doen kan, zal ik je er nog een getuige bij geven. Uit de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En ook Zacharia, hij mag het volk ondersteunen door het woord. En hij mag het tot hen zeggen, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontferming. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. O, zegt Zacharia, waarom mogen jullie niet bouwen? Het is vanwege de ontfermingen Gods. Het is vanwege de liefde van God tot jullie, o mijn volk, dat hij weer onder jullie wonen wil in zijn huis. En de Heere door de mond van Zacharia gaat door om dat volk te bemoedigen in die strijd. En hij zegt, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Dat is begonnen. Hij heeft daardoor mij het fundament mogen leggen, maar zijn handen zullen het ook voleinden. O mijn volk, wat jullie gezien hebben in de fundering, door de handen van Zerubabel, zijn handen zal ik sterken, zodat ook de laatste steen van dit gebouw zal worden toegebracht. Ook in de nachtgezichten mag het gehoord worden, en mag het beluisterd worden, niet door kracht. Niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo wordt het volk naar het woord van Esra 5, 2 vers aan het slot bewaarheid. En de Heere ondersteunde zijn volk. Dagelijks mocht dat volk eten van het hemels manna dat neerviel op de aarde. En zo wordt het waar, Zo geeft de Heere moed en krachten die hopend op hem wachten. En gemeente, wat is dat nodig? Dat de Heere dat werk ondersteunt door de bediening van het woord. Dat hij zijn profeten zendt om zijn kerk in het leven te behouden door zijn woord. Want wat gebeurt er? Als dat werk voortgang mag hebben en ze grote stenen aanbrengen en die tempel gaat arijzen en de contouren helder en zichtbaar worden en het werk echt voorspoedig mag gaan, komt daar geheel onverwachts, kinderen, een donkere wolk aandrijven. Boven die hardwerkende mensen. En wat is die donkere wolk? Wel, er komt hoog bezoek. We lezen dat in het derde vers van Esdra 5. En te dien dagen kwam Tatnai, de landvoogd. Hij is als het ware de gouverneur die in opdracht van koning Darius de leiding heeft in het gebied en tijden aan de zijde van de rivier. Dat wil zeggen het gebied wat we aanduiden met Syrië en Palestina. Hij heeft dus de opdracht om toe te zien op alle dingen die er gebeuren in dat gebied waar ook onder Juda en Jeruzalem vallen. En het is een heel gewichtig gezelschap. Zijn secretaris erbij en andere hoge overheidsfunctionarissen. Al met al is het een hele voorname delegatie die daar op dat tempelplein komt. Ze komen de zaak inspecteren. Waarom komen ze dat doen? Dat weten we niet. Staat ons althans niet beschreven. Het is best mogelijk. Ik heb dat ook al gezegd. Het was een hele roerige tijd waarin Darius zijn macht moest vestigen over dat grote wereldrijk. Waarin nog heel wat volken telkens weer probeerden zelfstandig te worden. En misschien is het wel zo dat die grote stenen die ze gebruikten bij de herbouw, de gedachten levend hield dat ze misschien wel een burcht wilde bouwen van waaruit de opstand tegen Darius geleid zou worden. Maar nog meer voor de hand ligt het dat het waarschijnlijk het resultaat is van de laster die door de mannen van de Samaritanen daardoor ingehuurd uiteindelijk doorgedrongen is aan het hof. En dat Darius gezegd heeft tegen zijn landvoogd: ga jij eens kijken wat daar gebeurt. En ga die zaak eens aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. En het zal dan ook wel schrikken geweest zijn voor het volk. Als daardoor die hoge man gevraagd wordt: wie heeft jullie toestemming gegeven om te gaan bouwen? Wie heeft daar de leiding hier? Wie is daarvoor verantwoordelijk? De Israëlieten, ze zullen bij dat onderzoek wel gebeefd hebben. Wat is dat nou? Is dat weer de zoveelste verhindering om niet door te mogen bouwen? Wordt het werk weer beproefd? Zal het nu weer stil komen te liggen? Is er nu opnieuw tegenwerking? En als u dan verder leest in Esdra 5, en u moet dat straks aan tafel maar lezen, dan zult u uit het rapport dat mij opmaakt kunnen lezen hoe vrijmoedig ze op die vraag geantwoord hebben. Ze geven aan Tatnai een drietal redenen waarom zij met de herbouw zijn begonnen. In de eerste plaats zeggen ze, en wat een vrijmoedige belijdenis is dat. U kunt het nalezen en met me meelezen in de versen 11 tot en met 16. Daar zeggen ze het. Wij zijn knechten van de God des hemels en der aarde. Vrijmoedig belijden zij dat ze de God dienen, niet alleen de God van Israël, zoals de afgodendienaars daarover dachten, maar onze God is de God van heel de wereld. Die almachtige God, die dienen wij die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij zijn zijn dienaren van die God die heerst over heel de wereld. En in dat woord klinkt door dat verlangen: mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Het tweede argument wat ze geven waarom ze herbouwen, is dat ze staan in een lange traditie. Ze zeggen het tegen Tatnai: hier was ruim 400 jaar geleden ook een tempel. Een tempel vol van heerlijkheid en glans, door een grote koning, door Salomo gebouwd. Maar, zeggen zij, wat maakt Gods geest hen eerlijk? Ze zeggen: vanwege onze zonden is die tempel verwoest. Nebukadnezar, hij is gekomen. Als een storm van God gezonden, waardoor onze stad en tempel verwoest is. En hij heeft ons als straf weggevoerd naar Babel. En het derde argument wat ze geven waarom ze met de tempelbouw verder gaan is, en het is Kores die bevel gegeven heeft dat wij dit huis mogen bouwen. Hij heeft zelfs ons al de tempelschatten teruggegeven. En zo mogen ze vrijmoedig verklaren waarom ze hier aan het bouwen zijn. Het is een opdracht van de levende God die wij dienen. We staan in een lange kerkelijke traditie. Het is zomaar geen impuls waarmee we bezig zijn. Maar we herbouwen wat er al eeuwen geweest is. En we mogen het doen omdat onze koning er opdracht toe gegeven heeft. En Tatnai, hij schrijft het allemaal keurig op. Hij maakt er een heel rapport van. En aan het eind van het rapport zegt hij, koning Darius, wilt u alles eens even goed nagaan? Wilt u onderzoeken of alles wat zij hier zeggen waar is? En dan zou je zeggen, en dan geeft hij bevel, voordat ik het zeker weet, moeten jullie maar eens stoppen met de herbouw. Moet het eerst zeker weten of het allemaal wel waar is wat jullie hier zo getuigen. Dat zou je denken en dat ligt ook voor de hand. Maar o wonder, het werk hoeft niet gestaakt te worden. Komt dat omdat die Israëlieten zo vrijmoedig geantwoord hebben? Omdat die argumenten misschien zo overtuigend geklonken heeft? Oh, het zou zeker meegeholpen kunnen hebben. Maar het is niet de diepste oorzaak waarom het werk niet stilgelegd wordt. Laten we eens lezen wat de werkelijke oorzaak is. Heerlijk lezen wij het in het vijfde vers. Doch het ogens Gods was over de oudsten der Joden, dat zij het hun niet beletten. Ziet u dat? Het is Gods zorgende hand voor dat volk. Hij legt dat mij het zwijgen op, zodat hij niet het bevel geeft dat de bouw verhinderd wordt. Het is Gods oog dat waakt over zijn kinderen. Gods oog is in gunst over hen. Dat betekent in de eerste plaats Gods oog. Dat ziet op zijn alwetendheid. Dat hij alle dingen ziet. Dat er niets gebeurt buiten zijn raad en wetenschap om. Dat niets voor hem verborgen is. Dat heeft bijvoorbeeld de dichter van Psalm 139 zo goed begrepen. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou o Heer uw oog niet zien? Al voer ik op naar hemelstrans, daar zijt gij, daar vertoont uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. Gods oog, het ziet alle dingen in jullie en in mijn leven. Dat is de eerste betekenis, maar er is een diepere, er is een rijkere betekenis. En wel dit, Gods oog was over hen, betekent dat God over hen waakte. Dat betekent dat hij beschermend op en neer ziet. Gods oog is over hen, dat betekent dat hij hen bewaart, voor hen zorgt. Dat hij instaat voor zijn eigen werk. Dat hij in gunst op zijn volk neerziet. Het oog des Heren. Er wordt meer over gesproken in de Heilige Schrift. Mag ik u eens een tweetal plaatsen geven die ons leren hoe groot het is. Dat het geheim is van al Gods kinderen. Als Mozes mag vertellen over het heerlijke land dat komen zal, het beloofde land Canaan, dan zegt hij in Deuteronomium 11 vers 12 over dat land, wat de heerlijkheid van dat land uitmaakt. En dan zegt hij, de ogen des Heren uw Gods zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. Dat maakt nou Canaan tot het beloofde land. Niet allereerst dat het een land is dat overvloeit van melk en honing. O zeker, dat is een van de zegeningen. Maar de grootste zegening is dat Gods oog over dat volk en over dat land is. Van het begin af tot aan het einde van het jaar. Altijd zal de Heere daar zorgend voor jullie zijn. Dat maakt de heerlijkheid van het land uit. Gods oog in gunst op u geslagen. En zo mag de dichter dat ook persoonlijk weten. Niet alleen voor heel het volk en het land. Maar denk maar eens aan Psalm 33, vers 18. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Daar ligt nou het wonder, het geheim. In het oog des Heeren ligt zo opgesloten. Hij bewaart mij. Hij beschermt mij. Hij ontfermt zich over mij. Hij hoort mij en hij ziet mij. Hij bewaakt mij en hij verhoort mij. Zijn oog is in zorg over mij geslagen. Daarom is het ook het gebed. Een gemeente, laat het ook ons gebed zijn. Ook de komende tijd. Zoals ook Salomo bad. Bij de ingebruikname van die heerlijke tempel. Dat uw ogen op ons zijn. Nacht en dag over dit huis. Gemeente, dat we daarom mogen bidden. Heere, laat het zo mogen zijn ook in ons gemeente. Wil gij voor ons zorgen. Laat uw oog over ons geslagen mogen zijn. Dan kan het. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Zo dan zo wachten op de Heere. Hopend op zijn genade. Heere, sla in gunst toch uw oog op ons neer. En wat zal het een onzekere tijd voor het volk geweest zijn. Als Tatnai weggaat. En hij zijn rapport naar Darius gaat brengen. Wat zal het antwoord zijn? Zal het waar worden bevonden wat we besproken hebben? O ja, dan kan er wel eens vrees zijn. Maar als dan geleefd mag worden bij dat woord. En ik zal bij u zijn. En mijn oog waakt over u. En het huis zal voltooid zijn. O, dan mag het geloof door dat woord onderwezen. Gesteund en bemoedigd het weten. Wat ook Darius zal beslissen daar in Babel. Het werk van God, het zal afkomen. Want hij is met ons. En dan mag het voor het volk waar zijn. Te midden ook van deze nieuwe beproeving van Tatnai. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden zag hij van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Gemeente, zo mochten we weer opnieuw een hoofdstuk overdenken uit het boek Esra. En opnieuw wil de Heere daar weer zoveel dingen tot ons spreken. Zo onder het luisteren zullen er vast al wel gedachten bij u gekomen zijn. Waarin de Heer u ook en ons wil onderwijzen. Dan begin ik weer waar ik begonnen ben. Dat de Heer toch telkens weer de eerste is. En blijft. Dat hij de eerste is die gaat werken in het leven van een zondaar. En dat we dat al direct zien na de zondeval. Als Adam en Eva van de Heer zijn weggevlucht. En zich verborgen hebben. En zelf de schaamte hun naaktheid bedekt hebben. Wie is het dan die naar hen vraagt? Wie is het dan die tot Adam zegt? Waar zijt gij? Is de Heere dan weer niet de eerste die dat weggelopen kind opzoekt? En zo is het ook in uw leven, in jouw leven. De Heer is de eerste geweest die met zijn woord tot je kwam. Die in de heilige doop al dat woord aan je voorhoofd heeft bevestigd. En hij is ook vanmorgen weer, die tot ons allemaal komt, met dat indringende woord van de profeet Haggai. Als hij tot ons allemaal zegt, tot mij, tot u, tot jullie, stel uw hart op uw wegen. En dat geldt ons allemaal, bekeerd en onbekeerd. En wat bedoelt de Heer nou? Wel, de Heer wil zeggen, let nu eens op de omstandigheden van je leven. Let nou eens erop wat er om je heen gebeurt. Zie toch eens nauwkeurig op de weg die je gaat. Dan zegt de Heer, merk je in de omstandigheden. Merk je in de weg die je bewandelt mijn stem niet op. De Israëlieten, ze moesten letten op de misoosten, op de tegenslagen. O gemeente, wat een parallel in onze dagen met Esra 5 en Haggai 1. Als wij dan die financiële crisis zien, die wereldwijd iedereen in zijn greep heeft, daar heel het economische gebeuren op dit moment wankelt en dreigt ineen te storten, is dan niet meer gepast dit woord dan het woord van de Heere: stel uw hart op uw wegen. En dat geldt niet alleen dat de premier en de minister van Financiën daarover na moeten denken, hoe moet het verder met ons land, maar dat het allereerst een persoonlijke vraag is: wat heeft dit mij allemaal te zeggen? Wat wil de Heere mij hierdoor toch leren? En wat ik er ook niet aan ontdekt, dat ik misschien net als al die mensen mijn leven gebouwd heb op een goed financieel plan, en dat dat nu aan duigen valt. En dat ik denk, oh, hoe zal het verder met mij moeten? Is ook het materialisme de kerk niet binnengedrongen? En heeft het ons allemaal niet in zijn greep? En is het dan niet waar wat de Heer zegt: stel je hart op je wegen. Overzie toch eens, waar is uw leven op gefundeerd? Amerikaanse christenen wijzen erop dat deze financiële crisis alles te maken heeft met het morele verval, verlaten van God en van zijn wegen. Het wegvallen van het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Het weigeren om persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor je daden. En het altijd maar op anderen af te schuiven. En het ongebreidelde consumptisme, wat ons allemaal in de greep ligt. En is het dan niet waar, gemeente? Laten we deze roepstem van de Heere verstaan. De Heer heeft er allereerst voor ons allemaal een boodschap in. Waar is uw leven op gebaseerd? En dan zien we dat de Heer in deze geschiedenis de zonde zo concreet aanwijst. En dat heeft ook alles met de financiën te maken. In die dagen bouwden ze wel hun eigen huis, maar ze weigerden de offeren voor de dienst van de Heer. Hoe zitten wij ook niet zo vast aan ons geld en aan ons goed? Overdenk toch je weg, zegt de Heer. Kom toch tot inkeer. Laat het toch mogen zijn met de verloren zoon dat je ziet: o Heere, mijn weg is een doodlopende weg. En daarom is afkeer nodig. Dat je breken mag met dat leven der zonden. Dat leven dat gefundeerd is op de vastheden van de wereld, maar die wankelen als er maar enige tegenwind komt. Keer je daarvan af. Zoek daar niet langer je fundament in. Beleid het voor de Heere dat je zegt: Heere, ik heb heimelijk zoveel zekerheden gezocht, maar ze waren buiten u, Heer. Mag ik het fundament zoeken in u, o Heer Jezus Christus. Keer weder, bouw het huis, dien mij, zegt de Heer. Dat is het woord wat vanmorgen tot ons allemaal komt. En dat is een eerlijke boodschap, gemeente. Dat is wel een dodende boodschap. Want dan moet ik alles loslaten waar ik op vast zit. Dat kan voor de ene, zo zeiden we, financiële zekerheden zijn. Maar voor een ander kan dat zijn dat hij gronden zoekt. Het nodige wat hij bijeengeschraapt heeft als aan geestelijke ervaringen. Maar we moeten er allemaal aan sterven. Om gebouwd te worden op dat enige fundament. Omdat dat woord van morgen ons zo mag doden. En dat we zo in die weg mogen gaan leven. Dat het een woord mag zijn wat ons der helle doet nedervaren in onze verlorenheid. Maar ook dat het een woord mag zijn dat ten hemel doet ingaan. O, dat het woord van de Heere van morgen, zoals het door Haggai in zijn dagen gebracht wordt, en zoals het vanmorgen tot ons komt: o mijn volk, keer weder tot mij. Breek met de zonde waar geen vast zit en zoek mijn aangezicht. Bouw mijn huis, dien mij. De levende God alleen, door mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. O, dat we dan mogen bidden: Heere, wek ons op, zoals u Zerubabel hebt opgewekt door uw woord. En wat hebben Gods kinderen dan ook nodig? Om telkens weer ondersteund te worden door dat woord. Want ook in het geestelijke leven dreigen weer die gevaren die er waren bij het volk. Dat onze handen slap worden door de vijandschap. Dat onze handen slap worden door wereldzin. En daarom hebben ook Gods kinderen het vanmorgen nodig. Stel uw hart op uw wegen. Hoe komt het toch dat uw geestelijke leven zo ingezonken is? Komt dat toch omdat u zo luistert naar de stem van de boze? Dat u geen weerwoord heeft als hij u aanvalt in de strijd? Als dat mij op bezoek komt en hij zegt: Waar is de grondslag van je bekering? En je twijfelt aan het woord van de Heer. Omdat misschien andere mensen je niet overnemen. Omdat andere mensen misschien de spot met je drijven. O, wat kan het dan wankelen? Waar kunnen die geestelijke handen dan slap worden? Te midden van al die vijanden. Wat is het dan nodig dat je je vastheid zoekt? Niet in de bevindingen, niet in de ervaringen. Maar dat je je vastheid zoekt in dat woord dat zegt, ik de Heere ben met u. In nieuwtestamentisch licht gezien betekent dat ik ben met u. In mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is toch dat onwankelbare fundament van uw leven. O, dat dan zo dat woord telkens weer voor u een middel mag zijn waar de Heere u meer en meer funderen op dat belevende woord van hem. Dat levende wekkende woord van hem. En dat u mag zien, o Heere, mijn handen ze zijn zo slap, omdat ik zo aan de wereld toegeef. Omdat mijn hart nog zoveel uitgaat naar de dingen van deze tijd. Heere, doe mij daaraan sterven. O, dat u vanmorgen mag geloven. Te midden van al die strijd. Maar het oog des Heeren is op mij geslagen. En hoe kan dat nou, gemeente? Dat de Heere in gunst op dat volk. Dat telkens maar weer die slappe handen heeft. Dat telkens maar weer die eigen liefde heeft. Hoe kan het toch? Dat hij de Satan intoont. En dat hij zijn werk voleindigt. Hoe kan toch zijn oog in gunst geslagen zijn op dat volk? Wel, dat kan alleen. Omdat er één is geweest voor wie God zijn ogen verborg. Voor wie God zijn ogen afwendde. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen waren er geen ogen uit den hemel in gunst op hem geslagen. Maar toen was daar een beker vol van de toren Gods, die hij tot de laatste druppel leeg moest drinken. Toen moest hij nederdalen ter hellen. Toen moest hij sterven. Waarom? Omdat er een volk zou zijn waarvan het gelden mag. Gods vriendelijk aangezicht heeft in Christus vrolijkheid en licht voor al de oprechten van harten, den troost verspreid in smarten. Zo ondersteunt de Heer zijn wegkwijnend volk door de prediking van het evangelie. Door ze maar steeds meer en meer te wijzen waar nu die ware troost te vinden is. Als daar die handen slap dreigen te worden door de Samaritanen. Als daar die handen dreigen slap te worden als Tatnai het werk om te beproeven. O, dat je dan steeds meer en meer, als een arme zondaar het mag weten. Het ligt vast, niet in mij, maar het ligt vast buiten mij. O, als dan zo het woord mag opengaan. En je opnieuw de stem van die herder horen mag. En opnieuw door de profeten ondersteund mag worden. Dat je dagelijks begenadigd mag worden. Dat de kruimpjes brood vallen van de tafel des Heren. Dat het weer te midden van al die bestrijdingen gelden mag. Heere, uw woord is het waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Als dan gezien mag worden telkens weer. Op die doorboorde handen van Christus. En uit de wonden van Christus ons allerlei troost toevloeit. Dan mag het geloofd worden. En toch zal het huis Gods afkomen. Door lijd en strijden heen. Zal het toch waar zijn dat ook mijn steen. Straks zal worden toegebracht in dat volmaakte gebouw Gods. Dan mag je het weten. En het huis Gods, het zal afkomen. Door alle lijden en strijd heen mag het zijn. Dat bij tijden geloofd wordt. En het zal ook voor mij waar worden. Tegen alles in. Ik zal straks eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ik zal dan, Heeren, uw waarheid vermelden. Talentij door mij heen. Dan mag ik weten, Heere, hoe dat vastgebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat kan geen Samaritaan verhinderen. Dat kan geen Tatnai stilleggen. Dat kan geen Darius tegenhouden. Zo min namelijk als ooit de hemel uit zijn stand zal wijken. Zo min, en daar ligt de vastheid, zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Amen. gemeente eindigen we met gebed. Heere, daarin ligt het zo vast. In uw trouw, die niet zal wankelen en bezwijken. Wat is het boek Esra daar een bewijs van? De tempel zal volbracht worden. Ze zal voltooid worden, ze zal afkomen. Want u blijft getrouw. En u bent het die telkens weer, door uw woord de geesten opwekt. U bent het telkens weer die bemoedigt. U bent het telkens weer die ook door woord en geest de handen sterkt om voor te gaan. Dan zult u ook alleen de eer ontvangen. Dan zal uw kerk ook zeggen, ik zal eeuwig zingen, niet van mijn werk. Dat valt allemaal weg. Maar ik zal zingen van Gods goede tierenheden. O, wat een uitzicht, Heere, dat dat wacht. Als daar geen strijd meer zal zijn, geen zonde meer zijn zal. En we ons eeuwig mogen vermaken in dat grote Godsgebouw. Dat Gij, o Heer Jezus Christus, gelegd hebt. Waar Gij het fundament van zijt en waarop uw kerk gebouwd wordt. Heere, het zal verrijzen. Ze zullen toegebracht worden. Er zal er niet één achterblijven. Werk ook zo. Rijk in het midden van de gemeente. Heere, maar dan moet al het onze eraan. Dan moeten wij als ontdekte zondaren zien waar het ligt. Namelijk in de zonde die scheiding maken. Heere, bekeer ons dan. En geef dat we dat woord ter harte mogen nemen. Doe het door uw geest. En breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Laat het een goede en gezegende dienst mogen zijn. Als niet alleen uw woord mag klinken, maar ook het sacrament bediend mag worden. Heere, maak alle dingen wel. Denk onze vriend en broeder dominee Kievit. Heere, wil zo bij ons blijven. En maak het alles wel. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zingen wij dan nu met elkaar uit Psalm 140 en daarvan het 13e vers. We willen als onze slotzang met elkaar zingen uit Psalm 140, het 13e vers. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen, en daar ligt nou het geheim, in zijn ogen die in gunst op hen geslagen zijn, steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140. En daarvan het 13e vers. Thank you. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.